gemeente, vooraf twee mededelingen. Allereerst de collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerkenkassen, de zending. En de derde collecte is bestemd voor het bouwfonds. De schriftlezing vanmiddag is Jeremia 2, de versen 1 tot en met 13. En Jeremia 3, de versen 1 tot en met 5. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere. In de ene naam van de Vader die zondaren roept, van de Zoon die zondaren redt en van de Heilige Geest die zondaren reinigt. Amen. Gemeente, genade en vrede zij u. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst vervolgen met het samen zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste vers, het hijgend hert der jacht ontkomen. Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Gemeente, we gaan ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarmee spreken ook onze verbondenheid uit met vele miljoenen medechristenen van alle tijden en alle plaatsen. We doen het met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we als antwoord Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoofdvaardij. Psalm 19, vers 7 is ons antwoord zo dadelijk op de geloofsbelijdenis. Ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten we samen de Heere bidden om de opening van zijn woord en om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Laten we bidden. Heer onze God, samen komen tot u in ons gebed. We doen dat met ontzag, met eerbied en ook met vreugde en dankbaarheid. Het is een zegen dat we hier voor uw aangezicht bijeen mogen zijn. Geroepen door u. En aan het begin van deze dienst ook al begroet door u. Heren, wij bidden u om een gezegende dienst. Om een echte ontmoeting met u, de levende God. Dat we daar samen om bidden is ook, Heer, omdat we beseffen en belijden dat dat nooit vanzelfsprekend kan gebeuren. Maar alleen door en dankzij uw grote genade en goedheid over ons, die van onszelf zondige mensen zijn. Wij bidden u, wilt u door uw geest onze harten ontvankelijk maken voor de ontmoeting met u en voor de boodschap die u ons laat horen. Maak onze harten ontvankelijk ook om u samen te loven en te prijzen in ons lied. Wilt u ons leiden door uw geest, opdat we de gaven die we geven ook echt geven als een offer aan u. Heer, wilt u zo een gezegende dienst geven. U kunt dat nooit doen omdat wij dat verdiend hebben. Maar wij pleiten naar uw belofte. Op het volbrachte en het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. En daarom durven we er ook met vrijmoedigheid om te bidden. En hebben we ook grote verwachtingen van u, Heere. Wilt u ons zo verblijden door uw grote daden. Zegent u ons hier in de kerk. Zegent u hen die met ons meeluisteren en op die manier met ons verbonden zijn. Wees u bij hen die er niet bij kunnen zijn, maar die graag hadden gekomen. Zegent u al uw gemeenten op alle plaatsen waar ze vanmiddag en vanavond nog samenkomen. Wij bidden u voor die mede-christenen die het voorrecht om in vrijheid samen te komen niet kennen. Die soms ook echt niet kunnen samenkomen. Of alleen in het geheim. Wij bidden u voor vele mede-christenen die vanwege hun geloof van u en hun getuigenis daarvan gevangen genomen zijn. Wij danken u dat ondanks alle verzet en vijandschap uw werk voortgaat. En we bidden u, Heren, wil juist ook de harten van hen die nu u en uw woord vijandig gezind zijn, wilt u ook hun harten binnendringen. En veranderen juist ook door wat ze zien en horen van christenen. Wij danken u, Heren, dat wereldwijd uw werk doorgaat. En we danken u ervoor dat ook als kerken daar een bijdrage aan mogen leveren. We danken u dat er zoveel gebeurt. En tegelijk moet er ook nog zoveel gebeuren. Zegent u al het werk in uw koninkrijk. En wilt u ervoor zorgen dat zo ook alle mensen bereikt worden met de bevrijdende boodschap van het evangelie. En uw koninkrijk zo vol en voltooid wordt. Sterk alle die eraan mee mogen werken. Gedenk hen die daarbij soms grote moeite, het tegenslag ervaren. Heren, wilt u hen sterken en bemoedigen. En wilt u ook de werken van de duivel overwinnen. Wij bidden u voor uw volk Israël, bidden om vrede, om de vrede van de Messias en of u hun aller hart voor die vrede wilt openen. Wij bidden om vrede op alle plaatsen in deze, voor alle plaatsen in deze wereld waar oorlog heerst en strijd. Wij bidden om hulp en uitkomst in zoveel omstandigheden van nood en zorg, onzekerheid en angst, ziekte en verdriet. Wij bidden om uw hulp en bescherming voor zoveel hulpverleners die daarbij dagelijks actief zijn. Zegent u al het werk der barmhartigheid, zoals het ook door alle kerken in deze wereld beoefend wordt. Wij bidden u, Heer, om uw zegen over het bredere kerkelijke leven. Zegent u alle deputaatschappen en commissies die mogen werken. Zegent u onze universiteit in Apeldoorn. En dat al het werk daar ook ten goede mogen komen aan de voortgang van het werk van uw koninkrijk. En wilt u ons als kerkverband ook voor de toekomst voldoende nieuwe broeders geven die zich geroepen weten door u tot ambt van predikant. Heer, wilt u zo uw zegen geven over uw wereld waarin wij mogen leven en waarin wij kerk mogen zijn. Geef ons ieder ook op onze eigen plek wat nodig is om als christen herkenbaar te zijn. En Heer, geef ons dat we door de toerusting die we vandaag ontvangen, ook in deze dienst en in de morgendienst, dat die onder uw zegen ook echt door ons leven heen trekt. En we zo ook deze week mee verder kunnen. Zegen ons land en volk. Geeft u wijsheid aan onze nieuwe regering. Zegent u onze koningin ook bij haar werk. Zegent u iedereen op alle niveaus die we in Nederland kennen, ook plaatselijk en provinciaal. Heren, zo komen we vanavond samen tot u. Zonder mij kunt u niets doen, maar in uw eigen woorden, Heere Jezus Christus. En zo geldt dat nog steeds. En zo beleiden we het ook. Voor heel ons kerkelijk leven, heel ons dagelijkse leven, en ook voor deze dienst. Wilt u ons dan leiden en zegenen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden u al deze dingen met een dankbaar hart, omwille van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we openen het woord van de Heere vanmiddag in het boek van de profetieën van Jeremia. Ik denk over het algemeen niet zo'n heel erg bekend boek. En als u of jij het wel eens gelezen hebt, dan zult u vast ook gemerkt hebben dat, ja, daar staan hele mooie dingen in, maar best ook hele moeilijke dingen. We vallen er zomaar middenin, dus het is goed, denk ik, dat ik voorafga aan de schriftlezing even kort een paar dingen zeg, dat we er iets meer beeld bij hebben van wie Jeremia was en in welke situatie hij in opdracht van de Heere ging profeteren. Toen de Heere Jeremia riep het profeet, was hij ongeveer 20 jaar oud. En dan zitten we in het jaar 627 voor de geboorte van Christus. Jeremia is geboren in een priestergeslacht. Zijn vader heette Hilkia. Normaal gesproken was Jeremia waarschijnlijk ook priester geworden. Maar de Heere riep hem tot profeet. Hij woonde in Anatoot, een klein dorpje niet zo ver van Jeruzalem. Die roeping tot profeet overviel Jeremia. En hij zag er als een berg tegenop. Hij heeft dan ook aardig geprotesteerd, maar uiteindelijk toch de roeping van de Heere gehoorzaamd. Maar ook gaandeweg is dat voor Jeremia niet makkelijk geweest. Hij heeft 40 jaar geprofeteerd. Hij heeft zijn 40-jarig ambtsjubileum wel meegemaakt, maar niet gevierd. Want Jeremia heeft vooral verzet ervaren. Niet het minst ook van de leiders van het volk. Die een afkeer van zijn prediking hadden. Moet u nagaan, 40 jaar preken en nou praktisch weinig of geen vrucht zien. Op verschillende plaatsen in zijn boek lees je ook over de moeite die dat Jeremia heeft gegeven. Hij moest het volk vooral het oordeel van de Heere aankondigen, omdat ze voortdurend volharden in hun zonde, met name in de dienst van de afgoden. En Jeremia moest het volk waarschuwen als ze zich niet zouden bekeren, dat de vijanden het volk zouden doden. Jeruzalem zouden innemen. Dat is ook gebeurd. Jeremia heeft het meegemaakt in 586 voor de geboorte van Christus. Het noordelijke rijk, het tienstammenrijk, was al veel eerder in ballingschap gevoerd in 722 voor Christus. Jeremia preekte dus vooral voor het tweestammenrijk. Daar moet hij de boodschap van de Heere brengen. En als je nou zou denken, of u zou denken van, ach, al die oordeelsprofetieën. Ja, op het eerste gehoor zijn dat hele moeilijke profetieën. Maar als je er goed naar luistert, en dat hoop ik ook vanmiddag in deze dienst duidelijk te kunnen maken. Als je er goed naar luistert, dan hoor je juist in die oordeelsprofetieën, in die oproepen tot bekering, op een hele diepe en aangrijpende manier, de grote liefde van God doorklinken. Want ondanks alle hardnekkige zonde van het volk, bleef de Heere hen nog steeds lief hebben. Hij had hier alles voor over dat zijn volk terugkeerde naar hem. Daar zond hij Jeremia allereerst voor op pad met de boodschap van de Heere. Wel, in dat licht gaan we samen lezen Jeremia 2, de versen 1 tot en met 13. Het 13e vers is ook straks de tekst voor de preek. En we lezen ook Jeremia 3, de versen 1 tot en met 5. Jeremia 2, vanaf vers 1. En het woord van de Heere geschiedde tot mij, zeggende: ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere. Ik gedenk aan de weldadigheid, oftewel de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw ondertrouw, toen gij mij nawandelde in de woestijn in onbezaaid land. Israël was de Heere een heiligheid, de eersteling van zijn inkomsten. Allen die hem opaten werden voor schuldig gehouden. Kwaad kwam over hun, spreekt de Heere. Hoor het woord van de Heere, gij huis van Jacob, en alle geslachten van het huis van Israël. Zo zegt de Heere: Wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij ver van mij geweken zijn en hebben de ijdelheid, oftewel de afgoden, nagewandeld en zij zijn ijdel geworden? En zeiden niet, waar is de Heere die ons opvoerde uit Egypteland, die ons leidde in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des doods, in een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde? En ik bracht u in een vruchtbaar land, om de vruchten daarvan en het goede ervan te eten. Maar toen gij daarin kwam, verontreinigde gij mijn land en stelde mijn erfenis tot een gruwel. De priesters zeiden niet, waar is de Heere? En die de wet handelden, oftewel hanteerden, kenden mij niet. En de herders, met name de koningen, overtraden tegen mij. En de profeten profeteerden door Baal en wandelden naar dingen die geen nut doen. Daarom zal ik nog met u twisten, spreekt de Heere. Jij met uw kindskinderen, dus uw kleinkinderen, zal ik twisten. Want ga over in de eilanden van de Gitteërs en zie toe en zend naar Kedar en merk er wel op en zie of iets dergelijks geschied is. Heeft ook een volk de goden veranderd of verruild, hoewel die geen goden zijn? Nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Ontzet u hierover, gij hemelen, en wees verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de Heere. Want, dan komt de tekst, mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader van het levende water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken, die geen water houden. Dan gaan we verder bij hoofdstuk 3, vers 1. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en ze gaat van hem en wordt van een andere man, zal hij ook tot haar nog terugkeren? Zou dat land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. Oftewel, u hebt hoererij bedreven met veel vrienden. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe, waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppels ingehouden en is er geen spade, geen late regen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zijt de leidsman van mijn jeugd. Zal hij in eeuwigheid de toren behouden? Zal hij die gestadig, dus voor altijd, bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Tot zover de schriftlezing. We gaan samen zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 106. Een psalm waarin de Heere op een indringende manier ook laat horen hoezeer het hem aan zijn hart ging dat Israël tegen hem zondigde. Soms gingen ze zelfs zo ver dat ze hun eigen kinderen, hun baby's, offerden aan de afgoden. En toch, ondanks dat, nochtans was God met hen begaan. We zingen van Psalm 106, versen 20, 22 en 24. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 32. We zingen eerst het vijfde vers. En daarna had ik opgegeven het tweede, maar ik bedoelde het derde. Dus let u er straks even op. Niet het tweede vers, maar het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, vers 5 en vers 3. Straks na het amen van de preek. Gemeente des Heren, broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten. In de woorden die we gelezen hebben in het boek Jeremia klinkt, als je daar goed naar luistert, iets heel bijzonders door. Namelijk wat je zou kunnen noemen het liefdesverdriet van God. Ik zei het al bij de inleiding voor de schriftlezing. Ondanks het feit dat Israël lange tijd en hardnekkig heeft volhard in het dienen van de afgoden en in het doen van andere zonden tegen de Here. Ondanks het feit dat ze zich aan alle kanten het oordeel van God hebben waardgemaakt, gaat het volk Israël de Here nog steeds aan zijn hart. En doet hij er alles aan om ze te bewegen tot bekering. Zo gaan we er samen naar luisteren met als thema Gods liefde en trouw door Israël veracht. Twee gedachten. In de eerste plaats Gods gebroken hart. En in de tweede plaats Israëls gebroken bakken. Dus Gods liefde en trouw door Israël veracht. 1. Gods gebroken hart. En 2. Israëls gebroken bakken. De Heere stuurt Jeremia de straten van Jeruzalem op. En daar moet hij het woord van de Heere gaan uitbazuinen. Iedereen moet het horen. En hopelijk werkt dat er ook aan mee dat de boodschap die Jeremia gaat brengen ook echt tot hen zal doordringen. Want ze hebben er tot nu toe geen flauw idee van hoezeer ze de Heere met hun zonden pijn en verdriet doen. Notabene, de Heere zegt het in de tekst. Mij, de springader, de bron van het levende water, hebben ze verlaten. De Heere vergelijkt zichzelf met een waterbron waaruit voortdurend vers water omhoog borrelt. Zulke bronnen waren en zijn in het oosten een levensvoorwaarde. Zonder water hou je het bijna geen dag vol. Toch denkt Israël wel zonder de Heere te kunnen. Ra, hoe kan dat? In vers 2 laat de Heere ze terugdenken aan de begintijd. De Heere had ze bevrijd uit de slavendienst in Egypte. En toen de Heere het volk bij de berg Sinaï gebracht had, verklaarde hij vanaf de berg hen zijn liefde. Richtte hij met hen zijn verbond op. Gaf hij hen zijn geboden, opdat ze door die te doen hun wederliefde en dankbaarheid aan de Heere zouden laten zien. Ondanks het feit dat Israël ook in die tijd al mopperde en niet altijd luisterde, denkt de Heere toch aan die tijd terug als een mooie tijd. De Heere vergelijkt het met wat wij zouden noemen de witte broodsweken. Verder was Israël, zo lezen we in vers 3, de Heere in heiligheid. De Heere had ze apart gezet van de andere volken met als grote doel dat ze hun hele leven aan de Heere en zijn dienst zouden toewijden. De Heere zorgde uiterst goed voor hen, ook tijdens de woestijnreis, ook op momenten dat er soms vijandige volken waren die hen belaagden. De Heere greep in en beschermde zijn volk en bevrijdde hen. En toch ging het mis. Je hebt het allemaal wel eens, hè? Dat je een keer oneenigheid hebt met je man of vrouw, of met een collega, of met een goede vriend of vriendin of iemand anders. Wat is vaak onze eerste reactie als we oneenigheid of zelfs ruzie hebben? Ja, maar al te vaak is de eerste neiging om te zeggen, ja, maar hij, Of, ja, maar zij. Laat hem of haar eerst maar eens over de brug komen. Wat doet de Heere hier? De Heere die alleen maar goed gedaan heeft aan Israël. De Heere steekt, om zo te zeggen, eerst de hand in zijn eigen boezem. En hij vraagt aan Israël, vers 5. Wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden dat ze ver van mij geweken zijn? En hebben de ijdelheid, de afgoden nagewandeld? Notabene. De Heere vraagt met zoveel woorden bij monden van Jeremia aan zijn volk. Heb ik iets verkeerd gedaan? Het antwoord is natuurlijk nee. Maar op die manier wil de Heere aan zijn volk laten voelen hoezeer zijn hart gebroken is over Israëls zonde en afval. Is het niet heel ontroerend om de Heere zo te horen spreken? Want het is echt het meest abnormale wat Israël deed. Ik heb niet het hele hoofdstuk met u en jullie gelezen. Goed en ook boeiend om dat thuis nog maar eens rustig te doen. En een paar dingen die ik hier en daar waar ik op wijs. In vers 32 bijvoorbeeld zegt de Heere: vergeet ook een jonkvrouw, een bruid haar versiersel of een bruid haar bindselen. Nee toch? En als je gaat trouwen, iets wat wij allemaal doen is een trouwreportage laten maken, toch? En als je die eenmaal hebt, nou daar ben je uiterst zuinig op, toch? Wat er ook gebeurt, maar zo'n trouwreportage gooi je nooit weg. En toch heeft Israël dat in feite gedaan. Zozeer hebben ze de liefde en trouw van de Heere veracht en vergeten. Vandaar dat Gods hart gebroken is. En in de hele manier waarop de Heer het probeert duidelijk te maken, klinkt iets door van, ik begrijp het niet. Het is me een raadsel waarom jullie mij verlaten hebben en mij vergeten zijn. Je hoort hoezeer het de Heere smart aan zijn hart. De Heere begint, zo zegt hij zelf, een twist met zijn volk. Wij zouden zeggen een gerechtelijk vooronderzoek. De Heere klaagt zijn volk aan. Nee, niet omdat hij ze zo graag wil veroordelen. Maar omdat hij zo graag wil dat Israël gaat beseffen wat ze hem aangedaan hebben. Want het is ongekend. In vers 10 zegt de Heer met zoveel woorden: ga maar eens kijken bij de andere volken rondom jullie. Nergens kom je het tegen dat een volk zijn goden inruilt voor anderen. Hoogstens namen ze er op zijn tijd andere goden bij. Maar wat Israël gedaan heeft is ongekend. Ze hebben de Heere ingeruild voor de afgoden. En daarmee de Heere in feite afgeschreven. De Heer roept in vers 12 de hemelen erbij als getuigen. Als getuigen hoezeer Israël de Heere afgedankt heeft. Hem, zo zouden wij zeggen, de bons heeft gegeven. De springader van het levende water hebben ze verlaten. Ja. Ik weet niet precies wat voor beeld u en jij van God hebt. Ja, maar zeker in onze tijd hoor je nog alles. Zeker als het gaat over het Oude Testament. Ja, dat is toch wel een moeilijk gedeelte van de Bijbel hoor. God als een hele strenge God, hè. Als een oordelende God. Zo groot en zo ver af. Nou zeker, dat is ook een kant van de Heer. En een kant waar we niet aan voorbij moeten zien. De Heer is heilig, groot, vol van majesteit. Hij is de heilige. Maar juist als de heilige, zo tekent de Bijbel ons hem, is hij ook degene die vol van hartelijke liefde is. En dat proef je hier. En dat betekent, gemeente, dat het de Heere niet om het even is. Of wij verloren gaan, dan wel behouden worden. Nee, er is de Heere alles aan gelegen dat we behouden worden, dat we tot kennis van de zaligheid komen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Net als Israël, en dat is maar geen kille constatering, maar een oprechte belijdenis hopelijk ook van u en van jou. We hebben het er zelf gemaakt, net zoals Israël, dat we verloren liggen. En als we de Heer niet leren kennen, voor eeuwig verloren gaan. En als de Heer dat laat gebeuren, dan staat hij voor 100% in zijn recht. Maar, de Heer is geen onbewogen rechter. Hij is groot van goede tierenheid en barmhartigheden. Zijn hart breekt, ook als hij ons, u, jou en mij, ziet zondigen, eigen wegen ziet gaan. Ik hoorde eens van iemand die vertelde dat hij vroeger van zaterdag op zondagnacht vaak erg laat thuis kwam. Veel te laat naar de zin van zijn vader en moeder. En als hij dan midden in de nacht thuis kwam, dan stonden zijn vader en moeder hem op te wachten. En dan zwaaide er wat. Maar weet je, zei hij, wat ik het ergste vond? Het ergste vond ik de tranen in de ogen van mijn moeder. Dat deed me de meeste pijn. Jonge mensen, moeders en zusters, heb je de tranen wel eens gezien in de ogen van God? Over al die keren dat wij tegen zijn wil deden, in onze gedachten, in onze woorden en in onze daden. En zondigen, dat betekent maar niet dat je een paar regels overtreedt die de Heere gesteld heeft, ja dat ook. Maar het gaat veel dieper. Zondigen betekent in feite ook dat je de Heere die zo goed en zo genadig is, dat je hem afwijst en op zijn hart trapt. Toen de Heere Jezus op aarde rondliep, deed hij dezelfde ervaring op. Hij bracht in alle openheid en liefde de boodschap van het evangelie, in alle eerlijkheid ook. Hij verkondigde ook zichzelf als de door God gezonde verlosser. En toch, de meerderheid wees hem af in ongeloof, zelfs in vijandschap. Met een gebroken hart horen we de Heer Jezus dan ook zeggen over Jeruzalem in Lucas 13 vers 34. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kinderen, haar kuikens bijeen vergadert. En gij hebt niet gewild. En als hij Jeruzalem binnentrekt, dan weent hij over Jeruzalem en zegt, of gij ook bekende ook nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Het is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde. Ook deze preek wil hij daarvoor gebruiken. Dringt het door bij u en bij jou. Ja, als je bekijkt wat we de Heer met onze zonde aandoen, dan besef je des te meer ook hoezeer we het verdiend hebben dat de Heer aan ons voorbij zou gaan, toch? Wat een wonder dan. Nog steeds staat de Heer met open armen klaar. Hoe ver je het ook verbruid hebt. Hoe lang u al misschien in hoogmoed uw eigen weg bent gegaan. Nog steeds laat de Heer horen dat we bij hem welkom zijn. Bij hem terecht kunnen. Hij staat in deze dienst. Ook al hebben wij hem misschien al 1000 keer de deur gewezen. Hij staat op de stoep van ons levenshuis en hij klopt op onze deur. En hij vraagt, dringend, of hij binnen mag komen. Hij roept ons ertoe op, om ons te bekeren tot hem. Wat heeft de Heer een geduld met ons, nietwaar? Wat is zijn liefde groot? Daar breekt je hart toch van. Tenminste, dat zou je verwachten. Daar ging het de Heer ook om dat Israëls hart zou breken. Dat ze de ernst van hun zonde zouden inzien en zouden terugkeren naar de Heer. Gebeurde dat ook? In de tekst lezen we wat anders. En daarmee komen we bij het tweede punt van de preek. Israëls gebroken bakken. Israël heeft, zo lezen we, 2 boosheden gedaan. Ze hebben de bron van levend water de Heere verlaten. En in de tweede plaats hebben ze voor zichzelf bakken uitgehouden. In het Midden-Oosten regent het maar in bepaalde periodes van het jaar. En wat men dan wel deed, was dat men bijvoorbeeld in de bergen bepaalde ruimten uithakte en daar water in opsloeg. Of ook wel dat men buiten van aardewerk bakken maakte waarin men het water opving. Kijk, een bron was altijd het mooiste. Een bron gaf levend, vers, fris water. En u kunt zich wel voorstellen aan jullie, als je water in een bak opslaat, dat wordt heel gauw muf. Dat kan zelfs heel gauw bederven. Toch, zegt de Heere, heeft Israël dat gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben ze ingeruild voor zelfgemaakte waterbakken. Die ook nog eens een keer gescheurd zijn. Waardoor al het water eruit wegloopt. Nou, ik zei al, water is zeker in het Midden-Oosten een levensvoorwaarde. Wat Israël gedaan heeft, is in feite, gemeente, de zotheid gekroond. Dit zou, om zo te zeggen, een normaal mens nooit doen. Een bron verruilen voor een waterbak die ook nog eens een keer gescheurd is. Met dat beeld probeert de Heer het duidelijk te maken hoe dom en hoe dwaas het volk is om zijn heil en hulp te zoeken bij de afgoden in plaats van bij de Heer. Wat die afgoden bieden lijkt heel wat. Maar uiteindelijk komt het altijd droog te staan. En kom je ermee om. Ja, maar zo ging het wel toen ze eenmaal in Israël in Kanaan waren. Ze vergaten de Heer. Ondanks alles wat hij voor ze had gedaan. In vers 8 spreekt Jeremia over de priesters, over de herders, de koningen en over de profeten. Geen van deze leidinggevende figuren, althans bijna geen naar verhouding, wees het volk de weg die de Heer had gewezen. En de profeten gingen zelfs optreden voor Baal. En het volk, het ging achter ze aan. Daarom stuurde de Heer op zijn tijd vijandige volken. Dat bracht ze soms voor een periode tot bezinning en bekering. Maar daarna vervielen ze weer in de afgodendienst. Met andere woorden zegt de Heer in vers 17. Alle ellende die over jullie gekomen is en nog zal komen, doen jullie echt jezelf aan. Dat krijg je als je de Heere verlaat. Het kwaad straft ook zichzelf. Die zelfgemaakte bakken houden geen water vast. En toch denkt Israël dat het nog wel een beetje meevalt. Ja, de Heere zegt wel dat die afgodendienst zo verschrikkelijk is, maar zo erg is het nou toch ook weer niet. Zelf denken en zeggen ze, ja, maar we hebben het niet verruild, we doen het allebei. We blijven tot de Heere bidden en we blijven de Heere offers brengen. En daarnaast, ja zeker, bidden we ook tot de afgoden, maar dat is meer een aanvulling. Ze denken het prima te kunnen combineren. Maar de Heere zegt heel duidelijk, nee, zo gaat het niet. Juist door zo te leven, laat je duidelijk zien dat je mij afwijst met alle gevolgen van dien. In vers 22 gebruikt de Heer het beeld van salpeter. Een hele sterke minerale zeep. De Heer zegt, jullie zijn door je zonde, met name door die afgodendienst, zo vervuild geraakt. Het is niet meer uit te wassen. Zelfs met het beste wasmiddel niet. Je hebt wel eens hangt een beetje van het werk af of de hobby die je hebt, maar als je bijvoorbeeld een fietsketting moet repareren, en dan kom je van die hele vette handen binnen. Eigenlijk is er maar één goed middel, hè, dat is van die garagezeep, van dat zand erin wat goed schuurt, en dan kun je handen nog schoon krijgen. Maar dan moet je er hard voor boenen. Bij Israël is het zo ver dat de Heere zegt, wat je ook gebruikt. Jullie ongerechtigheid, jullie zonde is niet meer uit te wassen. Maar wat zegt Israël? Vers 23. Ik ben niet verontreinigd. Ik heb de Baals niet nagewandeld. Ze ontkennen het gewoon glashard. Het gaat zelfs nog verder. In vers 25, in het midden horen we Israël zeggen, het is buiten hoop. Nee, want ik heb de vreemde lief en die zal ik nawandelen. In feite worden ze ronduit brutaal. Ze zeggen tegen de Heere, het is buiten hoop. Het heeft geen enkele zin om ons te vermanen door middel van uw profeet. We geven de afgodendienst toch niet op. We gaan er gewoon mee door. In onze tijd zouden ze gezegd hebben, wij zien er geen kwaad in. Wij hebben er een goed gevoel bij. Wees u maar stil. Nu kunnen we natuurlijk heel makkelijk denken, tjonge, dat volk Israël. Wat een hardnekkigheid. Wat een hoogmoed, wat een eigen wijsheid. Maar ik denk dat het beter is om heel dicht bij onszelf te blijven. Op het eerste gezicht en op het eerste gehoor denken wij wellicht, nou ja, afgoden die hebben wij niet meer. Hè? We hebben geen beelden, in de kerk niet, maar ook daarbuiten niet. In de tijd van Israël was dat heel concreet. Men geloofde dat er op elke heuvel en op elke berg wel een afgod woonde. En daar bouwde men altaren, soms heiligdommen, heilige bomen. Daar gingen ze ook regelmatig naartoe. Dat kennen wij op die manier inderdaad niet meer. Maar terecht beleiden we in antwoord 95 van de catechismus, als het gaat over wat afgoderij is, dat we in plaats van de enig ware God of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Weet je, afgoden, een afgod is, dat kunnen zelfs op zichzelf hele goede dingen zijn. Uiteindelijk kan alles in je leven een afgod worden. Een afgod is alles wat in je leven op de eerste plek komt te staan. En wat belangrijker voor je wordt dan de Heere. Nogmaals, het hoeven niet eens allemaal op zichzelf verkeerde dingen te zijn. Je werk kan je afgod worden, terwijl werk een roeping van de Heere is, maar toch. Zelf je gezin of je man of vrouw kan een afgod voor je worden. Alles in je leven waar je echt niet meer zonder kunt en wilt. Moet je voor jezelf maar eens heel goed over nadenken. Zijn er dingen in mijn leven, als ik die morgen kwijt zou gaan, dat voor mijn gevoel, nou misschien zelfs wel de wereld vergaat. Je hebt van die dingen soms, hè? En zo belangrijk voor je. En voor je het weet, het gaat vaak onbewust, maar daarom zijn we er wel verantwoordelijk voor. Voor je het weet, vertrouw je daar meer op en hecht je daar meer belang aan dan aan de Heere. Waar zoeken wij in de praktijk van ons dagelijks leven ons houvast? Of nog weer anders gevraagd, hoe groot is de plaats die de Heer Jezus Christus in uw, jou en mijn dagelijkse leven inneemt? Is Hij in ons leven echt het allesbepalende middelpunt? We leven in een tijd en een wereldgemeente waarin er elke dag ontzettend veel op ons afkomt, hè? Niet in het minst via de media, maar ook door de hele wereld waarin wij leven. En moet je eens even nagaan. Al die dingen staan in feite te dringen om in ons leven op de eerste plek te komen. En voor je weet gebeurt het ook. En ga eens eerlijk bij uzelf en bij jouzelf na. Hoeveel tijd besteden we nou per week, niet alleen op zondag. Dat is natuurlijk een hele belangrijke dag, daar worden we ook toegerust. Ook voor de rest van de week. Maar hoeveel tijd besteden we nou ook in het vervolg van de week, ook op maandag enzovoort. Hè? Hoeveel tijd besteden we nou aan bijbellezen, gebed, de dingen van de Heer. En natuurlijk, het zit er niet in de hoeveelheid. Maar juist vanuit dat heel bewust ook de Heer zoeken, dat wil de Heer, de Heilige Geest ook zegenen. Zodat dat leven met de Heer ook echt door ons hele dagelijkse leven heen gaat trekken. Hè? Leven we en werken we ook echt zo dat we het doen om de Heer en onze naasten daarmee te dienen. We moeten niet heel eerlijk bekennen. Dat de plaats die de Heer Jezus in ons leven inneemt, vaak maar een hele kleine is. Dat de Heer er vaak maar heel karig van afkomt. Nogmaals, het zit niet in de lengte op zich. Maar hou van de week eens bij, voor jouzelf en voor uzelf. Hoeveel uur lees je nou per week in de Bijbel? Ik denk, gemeente, als we dat eens een keer heel precies bijhouden, dat we vaak schrikken. Bij alle uren en dagen die we besteden aan van alles en nog wat, is vaak maar een heel klein stukje van onze tijd gereserveerd voor dat wat het allerbelangrijkste behoort te zijn. En als dat zo is en zo werkt bij ons gemeente, dan ja, ken je de Heere dan wel? Dien je hem dan wel? Moeten we dan niet heel eerlijk bekennen dat we net zo ver van huis zijn als het volk Israël in de dagen van Jeremia? In de kerk zingen we het bij tijden uit volle borst. Hè? Bij u, Heer, is de levensbron. Maar vervolgens, soms op zondag al, en zeker op maandag, drinken we weer rustig uit onze zelfgemaakte bakken. Maar we bedriegen onszelf er wel mee. En we bezorgen de Heere er een gebroken hart mee. Jonge mensen, broeders en zusters. laten we heel eerlijk ons leven door de Heer laten openleggen. Want het is het een of het ander. Ook wij willen graag van twee walletjes mee eten. Maar dat kan niet. Of je dient de Heer. En met een ongedeeld hart wijd je je hele leven aan zijn dienst. Of je kent en dient de Heer niet. Laat deze preek ons eerlijk op onze knieën brengen voor hem. Laten we eerlijk onze zonden aan hem belijden. Met oprecht berouw. Juist ook vanwege wat we de Heere ermee aandoen. Biddend ook om de kracht van de Heilige Geest. Zodat we vanuit de bron van Gods genade vergeving ontvangen. Maar ook leven. Eeuwig leven. En zo ook de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Om naar zijn wil te leven. Nee, dat is niet altijd makkelijk. Dat gaat zeker niet vanzelf. Dat kost ook elke dag enorm veel strijd en inspanning. En in eigen kracht red je dat niet en nooit. Maar we mogen elke dag opnieuw naar Christus toe gaan, naar hem. Die bereid was zijn leven te geven op het kruis van Golgotha. En die opstond uit de dood. Alles wat mij ontbreekt, mag ik bij hem zoeken en vinden. De Heilige Geest wil ons aansluiten op de Heer Jezus Christus. De onuitputtelijke bron van levend water. De stroom van Gods genade. En juist als je ziet en weer opnieuw gaat zien. En hoe langer hoe meer gaat zien wat hij bereid was te doen. Ja, dan wil je toch ook niet anders dan je hele leven aan hem en zijn dienst toe te wijden. Zo, gemeente, roept de Heere ons om te komen tot hem, om terug te keren tot hem en om hem in ons leven de eerste plaats te geven, de eerste plaats die hij zo waard is, die eerste plek die hem alleen toekomt. Verwacht het zo, ootmoedig en ook met vreugde van hem, die grote, genadige en liefdevolle Heere. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere in de hemel, trouwe verbondsgod. Voor ons is het onvoorstelbaar hoe ver uw liefde en trouw gaan. En Heere, we belijden u dat we vaak veel te weinig of zelfs niet beseffen hoezeer wij door onze zonde die liefde en trouw van u verachten en vertrappen. En daarmee ook niet beseffen wat we u ermee aandoen. Ootmoedig danken we u dat u vanmiddag naar ons toe kwam. En ons liet horen wat het met u doet. Als ook wij onze eigen wegen gaan. Als ook wij u in ons leven niet de eerste plaats geven en gunnen. Heere, wij bidden om uw genade, uw vergeving. En ook om de opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. Om juist ons hele hart en leven aan u en uw dienst toe te wijden. Aan u die dat zo eeuwig waard bent. U gaf niemand minder dan uw eigen enige zoon. En u, Heere Jezus, gaf uzelf uw leven op het kruis van Golgotha. U zond uw geest, juist om ons zo aan te sluiten op die enige bron van eeuwig levend water. Wij bidden u, wilt u alles wat we vandaag hebben gehoord en meegekregen in de diensten, laat het zo zijn uitwerking krijgen vandaag en de rest van deze week. Laat het zo door ons leven heen trekken. Dat we ook in alle dingen op u gericht zijn. En wilt u ons dan sterken in de strijd die dat kost? Schenk ons de kracht die nodig is. Om tegen de zonde, de duivel en de wereld te vechten. En op u gericht te zijn. Heere, zo bidden we om uw genade. En we bidden ook als het ons misschien nog weinig of niks zegt. Wilt u het anders maken? Wilt u onze harten aanraken en veranderen, opdat we niet verloren gaan. Maar u mogen leren kennen en zo deel krijgen aan het eeuwige leven met u. Heere, wilt u zo ook de dienst van vanmiddag een gezegende uitwerking geven. We danken u van harte dat we zo vandaag in de beide diensten bijeen konden komen. Zegent u ook deze gemeente. Zegent u dominee van de Zwager, dominee Klomp, met hun gezinnen ook. Zegen ze bij het werk waar u ze hiertoe roept. En wilt u tot rijke zegen laten zijn voor de gemeente en ook voor anderen rondom ons. Zegent u deze week al het werk in de gemeente. Geef de woede van de kerkraad wijsheid om geestelijke leiding te geven aan de gemeente. En wilt u geven dat onder uw zegen de gemeente ook echt in geestelijk opzicht gebouwd zal worden. Wilt u ons zo leiden, Heere, van dag tot dag en van stap tot stap. Zo komen we samen biddend en dankbaar tot u. Wij prijzen uw grote naam, grote en genadige God. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen u dankbaar onze gave geven als een offer aan de Heere. En daarna zingen we ons slotlied uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Psalm 103, vers 2. Ga heen in vrede en draag de zegen van de Heere mee die ik in zijn naam aan u en jullie mag meegeven. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.